U luistert naar de podcast van de opera Ritratto van Willem Jets. Mijn naam is Klaus Bertisch. Ik ben de dramaturg van de voorstelling. Het was een idee van de Nederlandse componist Willem Jets om een opera te maken over het uitzonderlijke leven van de Italiaanse Marchesa Luisa Casati. Een vrouw die vandaag vooral bekend is van een paar boeken die over haar geschreven zijn of tentoonstellingen die over haar vooral in Italië gemaakt zijn. Maar hoe was een soortgelijke opera vorm te geven? Het goede aan Willem Jets is dat hij met een thema begint zonder meteen het idee van een compleet geconstrueerde vorm erbij voor ogen en vooral voor oren te hebben. Het team voor zijn nieuwe opera stond min of meer vast. Hij was de componist, Marcel Seim zou de opera regisseren en ik was de dramaturg. Het was aan ons samen overgelaten om de vorm te bepalen. Eén ding meteen aan het begin was duidelijk. Het kon hier niet echt om een klein onderwerp gaan, alhoewel het eigenlijk een kameropera moest zijn. De historische Luisa Casati werd in 1881 als dochter van een rijke Italiaanse textielfabrikant geboren, werd op vroege leeftijd een wees en trouwde met 19 met Camillo Casati Stampa di Soncino, dus kocht met dit huwelijk min of meer haar adelstitel. Bij het aanwezige nieuwe geld werd een aristocratische titel gevoegd, wat trouwens al in het verleden genoeg was om er een opera van te maken, als we aan Der Rosenkavalier van Richard Strauss denken. Maar ondanks dat er een dochter uit het huwelijk van een graaf met een fabrikantendochter voortkwam, was het geen gelukkige verbinding. Bij het samenvoegen van de twee families werd gewoon niet gekeken of het ook gevoelsmatig zou werken tussen de echtlieden. Het huwelijk duurde maar op het papier voort tot de dood van Luisa's echtgenoot in 1914. Luisa was toen 34, maar allang hadden de echtlieden niet meer samen gewoond. Luisa was een van de meest geportretteerde vrouwen aan het begin van de 20e eeuw. In plaats van zich op een familieleven te storten, had ze kennis gemaakt met tal van kunstenaars en hun bij haar uitbundige feesten uitgenodigd. Dat waren met name de in deze nieuwe opera opduikende karakters, zoals de Amerikaanse fotograaf en filmregisseur Man Ray. Van hem komt dan ook meteen het beeld wat waarschijnlijk de meeste mensen die nooit bewust van Luisa gehoord hebben, kennen. Een zwart-wit foto van een gezicht met dubbele ogen. Ja, dit is Luisa Casati. En bijvoorbeeld de Nederlandse kunstenaar Kees van Dongen heeft haar geschilderd. Nog niet zo lang geleden hing er in een galerie in de Nieuwe Spiegelstraat een beeld van zijn hand met haar erop. Ze kende de Russische choreograaf Serge Diaghilev, de stichter van de beroemde Ballet Rus. De schrijver Filippo Marinetti was haar kennis een vooraanstaande vertegenwoordiger van de stroming Futurismo, die met name het fascisme op de voorgrond plaatste of voor het fascisme een pleidooi hield. De Amerikaanse beeldhouwer Jacob Epstein is dan misschien een vertegenwoordiger van de stroming L'art pour l'art te noemen, kunst omwille van de kunst, niet onbelangrijk in deze opera, omdat hij officieel niet in politiek was geïnteresseerd. Maar door het negeren van een bepaald doel van de kunst stond hij toch relatief dicht bij het gedachtegoed van het anarchisme. En niet te vergeten de Franse schilderes Romaine Brooks. Ook van haar is onder andere een beroemd schilderij van Casati ontstaan dat voor de voorstelling heel belangrijk was. Brooks hield van vrouwen en heeft zeker een affaire met Casati gehad. En ook schilderijen van de schrijver Gabriele D'Annunzio van de hand van Brooks zijn bekend. Hij zelf had dan weer op zijn hand een langdurige relatie met de Italiaanse Marchesa. Al deze figuren ontmoeten we in de opera. Cassati werd beroemd vanwege de uitbundige feesten en parties die ze gaf met voorkeur in een villa die ze in Venetië heeft gekocht. Grappig genoeg werd juist dit pand later eigendom van een vrouw die vooral wegens haar financiële steun van kunstenaars bekendheid verwierf, een huis dus van een andere mecenas die vaak met haar vergeleken wordt, Peggy Guggenheim. Natuurlijk hoorden bij de kennissenkring van Cassati nog andere kunstenaars, zoals bijvoorbeeld Leon Bakst, die diverse jurken voor haar heeft ontworpen. Een modeontwerper dus voor de kostuums van Ritratto te vragen lag op de hand. Of Giovanni Boldini, die haar eveneens portretteerde. Schrijvers als Tennessee Williams of Ezra Pound werden door haar geïnspireerd. Deze figuren ontmoeten we echter niet in de opera. Maar het moet vooral ook gezegd worden dat de eerstgenoemden geen enkele keer samen op een van de beroemd-beruchte feesten van Cassati gezien werden. De bijeenkomst van het illustere gezelschap in onze nieuwe opera is een verzinsel. Allen werden zij wel financieel gesteund door de rijke dame of van haar op velerlei manieren ertoe geanimeerd haar in hun kunstwerken vast te leggen. Zo heeft bijvoorbeeld ook Gabriele D'Annunzio een roman over Luisa Cassati geschreven met de titel Forse che sì, forse che no. Dat betekent misschien ja, misschien niet. Omdat zij niet in staat was kunst te maken, wilde ze onvergetelijkheid bereiken door het verschijnen op deze kunst. Ze wilde altijd invloed hebben en een status van eeuwigheid via de kunst bereiken, maar hoe excentriek ze zich ook gedroeg, als een zelfstandig kunstwerk kon je haar nooit beschouwen. Zo was de centrale vraag bij het ontstaan van de opera, waarom willen we eigenlijk een opera maken over een vrouw die, hoe gek dan ook, eigenlijk niets te zeggen heeft, eigenlijk niets voorstelt. Het antwoord was dat juist dit het onderwerp van de voorstelling moest zijn. Haar strijd om onsterfelijkheid te bereiken, zichzelf tot iets te maken wat ze in feite eigenlijk niet was. Ze wilde een plaats in de kunstwereld verwerven door haar geld en door haar uiterlijk. Emotionaliteit neemt in het leven van Cassati geen ruimte in. Zo weten we eigenlijk dan ook nauwelijks iets over de relatie met haar enige dochter, die nog enkele jaren voor haar moeder overleed. Regisseur Marcel Seim stelde als auteur de jonge Nederlandse schrijver Frank Sierra als tekstdichter voor en het werd snel duidelijk dat hij wel heel goed alle ideeën en gedachten van componist Willem Jets over Cassati kon oppakken en verwerken, maar dat hij door het levensverhaal in het abstracte, onrealistische te trekken en een vrij strenge vorm toe te passen, een eigenstandige vorm wist te creëren, die telkens weer ook voor Willem Jets een uitdaging was. Zo werd de tekst meer dan alleen maar een biografisch verhaal dat de feiten weergeeft waarop het libretto gebaseerd is. Frank Sierra laat de opera zich afspelen in 6 scènes met een proloog en een epiloog, gehouden door Cassati's Dina Garbi, die weliswaar alleen als presentator fungeerde en niet zoals de andere gasten kunstenaar was, maar die misschien achteraf gezien meer voor haar betekende en haar beter begreep dan al die andere eigenwijze idealisten die vooral met zichzelf en met hun kunst bezig waren. Ook Garbi is trouwens historisch en in zijn eigenheid geen verzinsel van de makers. Het verhaal speelt zich af voor de achtergrond van een oorlog. Sierra bepaalt niet echt of het hier om de Eerste of Tweede Wereldoorlog gaat. Luisa Cassati heeft beide meegemaakt, heeft beide overleefd. Gezien haar tegenspelers, D'Annunzio en Brooks, is het misschien waarschijnlijker dat het zich om de Eerste Wereldoorlog handelt, maar dat is niet belangrijk. De Italiaanse schrijver had inderdaad in de Eerste Wereldoorlog een wezenlijk belangrijkere rol, verloor daadwerkelijk een van zijn ogen en maakte naam als vlieger. Op het einde van de opera na zijn alle gebeurtenissen van Ritratto waar en hebben alle personages echt geëxisteerd. Toch heeft de librettoschrijver er zijn eigen verhaal van gemaakt. De mensen zijn zich nooit daadwerkelijk tijdens een feest van Casati tegelijk tegengekomen en de gebeurtenissen hadden wel, maar hoefden niet echt plaats te vinden. Het gaat om fantasia e verità, zoals in de opera gezongen wordt. Het publiek moet voor zichzelf een waarheid trekken uit de fantasieverhalen die Frank Sire aaneenreigt, ook al hebben de kunstmecenas en de Italiaanse schrijver elkaar daadwerkelijk met koosnamen als Corée en Ariel bedacht. Omdat het ook heel erg over kunsttheorie gaat in deze opera, is een synopsis niet erg makkelijk te vertellen, maar de daadwerkelijke gebeurtenissen zijn snel opgenoemd. Het is een feest bij Casati, waar in een proloog Hadina Garbi de gasten aankondigt. Het feest wordt een grote discussie over kunst, waarbij ook allen het beeld van de maan adoreren, een voorwerp wat in deze tijd menige kunstenaar fascineerde. Het wordt echter steeds duidelijker dat het niet zozeer om de dame gaat die alles mogelijk maakt, maar alleen om de kunst zelf. Als laatste gast maakt de Franse schilderes Romaine Brooks haar opwachting. Zij wil Louisa redden omdat buiten een vreselijke oorlog blijkt te woeden. Toch niemand wil de gevaren zien en over de gevolgen nadenken. Oorlog is leuk. Gabriele D'Annunzio is een held. Maar steeds meer mensen verlaten het feest of verdwijnen er gewoon van. Uiteindelijk blijven naast de Dina Garbi, Casati, Brooks en D'Annunzio over. Een soort driehoeksverhouding die trouwens aan menige driepersoonsconstellatie in de meest diverse opera's herinnert. Maar niemand wint, vooral ook niet omdat de zichzelf humilierende D'Annunzio alleen door een brief die hij aan Casati schrijft aanwezig blijft. De poging van Brooks Casati uit een werkelijkheid negerende wereld te redden slaan om. Het enige wat beiden zal verbinden en tot een spannende combinatie maken is dat Brooks een blijvend kunstwerk creëert van het object dat ze begeert. Ze zal Casati gaan schilderen. Een schilderscène die eigenlijk een groot erotisch duet is. Om haar credo "Ik wil een levend kunstwerk zijn" waar te maken, is Casati willens haar ogen uit te steken. En ook haar borsten moeten, afgesneden, door Brooks in het schilderij verwerkt gaan worden als beeld voor de eeuwigheid. Brooks echter is niet bereid zulk banale handelingen te voltrekken. Casati echter wordt uiteindelijk toch onderdeel van haar eigen kunstwerk. Een slotsom uit haar leven te trekken blijft over aan haar Dina Garbi. De componist Willem Jetz werkt sterk met associaties. Hij heeft zich door vele muzikale gedachten uit de tijd van het begin van de 20e eeuw laten inspireren. Wie goed luistert, zal tal van citaten herkennen die gaan van bekende opera's, balletten en symfonische muziek. Toch wil hij altijd helderheid bereiken en gaat te werk met de grootst mogelijke economie van zijn middelen. Zoals hij zelf zegt, zijn leven, dood, de natuur de voornaamste bronnen van zijn inspiratie. Maar het zijn vooral de meest diverse orkesterkleuren die kenmerkend zijn voor de stijl van de componist. Hij was de eerste componist des Vaderlands van 2014 tot en met 2016 en zijn stijl wordt vaak als die van een Gustav Mahler van de 21e eeuw omschreven. Hij heeft meerdere opera-achtige composities geschreven, maar eigenlijk tot nog toe alleen maar één echte opera, Hôtel de Pékin, die 2008 bei der Nationale Reichsoper in Premiere ist gegaan, der Opening van het Wilming Theater in Enschede. Maar jetzt ist auch heel erg geïnteresseerd in de vorm van de monoloog intérieur, dus een innerlijke monoloog, waar het publiek deelgenoot wordt van de gang van gedachtes van één hoofdpersoon. Op deze manier functioneert bijvoorbeeld zijn werk The Telltale Heart naar het roman van Joseph Conrad. Hij zelf geeft aan dat de wijze van compositie hier vergelijkbaar dicht bij de stijl van Ritratto komt. Bij gebrek aan een geluidsopname uit zijn splinternieuwe opera willen we hier iets laten horen van het begin van deze opera-achtige scène die naar Ritratto vooruitwijst. Ritratto, dat is het Italiaanse woord voor portret en dat is de titel van de opera over Luisa Casati. Aan de ene kant geeft deze titel aan dat het om een afbeelding gaat, een subjectieve blik op een vrouw, dus niet de realiteit wordt verteld, niet hoe het werkelijk was. En aan de andere kant verwijst deze titel op dat wat van deze vrouw het meest bekend is. Al die vele pogingen om haar in een tekening, een schilderij of een foto te vangen en vast te leggen, wat niet altijd lukte en wat zeker nooit objectief bedoeld was. Het is wat Romain Brooks in de opera zegt. I don't do portraits. Ik schilder geen portretten. Maar uiteindelijk doet ze het toch, omdat dit haar manier is van Luisa in beeld te krijgen. Anders lukt het je niet. Een beeld krijgen van iets. Een uitdrukking die zeker gezien deze opera doeltreffender niet kan zijn. Zich op het menselijke aspect toe te leggen lukt de twee dames Casati en Brooks niet of ze willen het niet, laten een geslaagde poging niet toe. Dan maar een kunstwerk. Maar als Luisa in haar grote scène met Romaine vraagt borsten en ogen in het kunstobject te integreren, wordt haar voorgehouden, be reasonable, wees redelijk. Maar Luisa gaat ver, heel ver. En als Romaine niet bereid is op Luisa in te gaan, moet de Française zich terugtrekken. Moet weg van het menselijke aspect weer naar het artificiële en zich concentreren op het kunstwerk. Hier wordt in het libretto duidelijk hoezeer bij Luisa het menselijke en het artistieke niveau één zijn geworden en dat voor de haar omgevende kunstenaars het menselijke vlak überhaupt niet meer telt, maar alleen nog het artistieke. Zij wil het nieuws wat D'Annunzio van het front middels een brief meedeelt nog overtreffen. Hij heeft een oog verloren. Zij wil, om dan echt nooit meer vergeten te worden, niet één oog, maar beide ogen kwijtraken. Op deze manier hoopt zij dan echt de status van een kunstwerk te bereiken. Ze is bereid van een van de meest menselijke aspecten van het bestaan af te zien. Op deze manier bereikt zij dan uiteindelijk toch nog, zo paradoxaal het klinkt, menselijkheid. Ook in zijn decor heeft ontwerper Mark Waning, die eerder de opera Legende van Peter Jan Wagemans in regie van Marcel Seim heeft vormgegeven, niet geprobeerd de werkelijkheid af te beelden. Sein Tonnerbild ist in sichself ein Kunstwerk und probiert mit kunstsinnigen Objekten eine Räumte zu kreieren, die in kein enkel Opsicht overeenkommt mit dat, was man bei einem Feest in einer italienischen Villa soll können verwarten. Es geht dann auch nicht so sehr um ein Idee von dat, was man in einer Realität von der frühen 20. Eeuw soll können verwarten, aber um die Realität von einem Kunstwerk, die vielleicht en misschien ook niet, bestand zou kunnen hebben voor de eeuwigheid. Het decor beweegt, verandert en transcendeert. Het geeft een sfeer weer die misschien uiteindelijk ook anders kan zijn. Het zijn fantasieobjecten die gedachten los moeten maken en niet op een bestaansrecht in een hoe dan ook irreële werkelijkheid doelen. Objekten die een eigen leven kunnen leiden zonder direct een betekenis te hebben. Het kunstzinnige van het verhaal wordt afgebeeld en ondersteund. Dit komt goed overeen met de regie van de Nederlandse regisseur Marcel Seim. Hij zoekt de wisselwerking met het publiek in een directe confrontatie. Seim speelt meestal recht naar het publiek toe, want hij wil zijn publiek bereiken. Dit ligt dan niet zozeer in een meestal überhaupt onbereikbare psychologische benadering van de karakters. Het gaat met name in Ritratto erom hoe de aanwezige personages op hun kunstzinnige manier dat verkrijgen waarnaar ze streven. Dat lukt dan meestal ook op de meest humoristische manier, want Marcel Seim is bij alle ernstigheid van het onderwerp toch ook een regisseur die niet schrikt van de lach. Dat een van de meest kunstzinnige momenten van de opera, namelijk het schilderen van Louisa's portret door Romaine Brooks, tot een van de meest aangrijpende momenten leidt waar de voelbaarheid van een conflict tussen kunst en het echte leven letterlijk tot snijden is, ligt natuurlijk ook aan de seriositeit en de echtheid waarmee de regisseur zijn twee zangeressen, en op de achtergrond met D'Annunzio bijna als derde factor om het maar niet al te realistisch te maken, heeft laten zingen en acteren. Dit is het hoogtepunt van de gehele opera. Seim laat hier zonder vals opera-pathos werkelijke emoties naar voren komen. Hier wordt kunst, inclusief die van componist Willem Jetz, tot werkelijkheid. Met de nadruk natuurlijk op kunst. Hier helpt natuurlijk ook de meertaligheid waarin het libretto is geschreven. Het gaat met name om een internationaal gezelschap. Italianen, Amerikanen, Fransen, Engelsen, Nederlanders. Zonder de verwarring van de taal is toch het vak hetgene wat de mensen in het verhaal verenigt en zijn het niet hun emoties. Alle uitspraken van de diverse op toneel verschijnende artiesten zijn trouwens wel ontleend aan echte quotes van de geportretteerde persoonlijkheden. De kostuums voor deze nieuwe productie zijn ontworpen van Jan Tamignau, die hiermee voor de eerste keer voor de opera werkt. Bij het zeer intense regietheater van Marcel Seim zou je een ontwerp dat gedacht is om te posen niet verwachten. De zangers in producties van Seim moeten ook kunnen rennen, liggen, kruipen of vallen en niet alleen staan. Niet echt dat wat modellen eigenlijk alleen maar doen. Maar verrassend genoeg werkt het wel, want de Nederlandse kunstenaar heeft met deze kostuums zelf kunstwerken gemaakt. Door hun extreme stijl en hun objectkarakter verheffen ze het verschijningsbeeld van de personages tot kunst. En die blijft altijd verbaasd erover wat ze er wel mee kunnen. Een wonderbaarlijke match. Maar ook gezien deze kostuums gaat het niet om de afbeelding van het echte leven. Dan hadden we misschien een film gemaakt. Ook de muziek voegt een kunstslag toe die ver staat van de werkelijkheid. Zoals ik zo vaak probeer uit te leggen als het om opera gaat. We zingen ook niet in het echte leven. Gezongen wordt dan wel prachtig. De componeerstijl van Willem Jetz voegt zich blijkbaar naadloos bij de vaardigheden van de leden van de operastudio van de Nationale Opera, dat nu in het tweede jaar bestaat. Hij is een ware meester in het schrijven voor de stem en je bent verbaasd dat dit nog niet tot meer opera's gevoerd heeft. Wat is echt en wat is fantasie? Dat blijkt de grote vraag waarmee wel alle kunstenaars in deze opera geconfronteerd zijn. Ze leven in hun fantasie alsof het het echte leven is. Maar is dan deze realiteit belangrijk of is het belangwekkend de fictie die deze schijnwerkelijkheid uiteindelijk uitbeeldt tot grote hoogte te drijven? Je mag niet vergeten dat de grote Duitse filosoof Friedrich Nietzsche, die voor de schrijver Gabriele D'Annunzio van enorm belang was, schreef: "We hebben kunst om niet van de waarheid te sterven." Houden we ons voor nu aan de kunst. Ik wens u veel plezier en u bent altijd welkom bij de live gesproken inleidingen 3 kwartier voor begin van de voorstellingen in ITA Amsterdam International Theater Amsterdam. Voormalige Stad Schouwburg.